Vijf over half zes, dat betekent dat het tijd is voor...
Studio Den Haag.
Met niemand minder dan politiek verslaggever Thomas van Groningen in de Tweede Kamer. Ben je daar, Thomas? Hallo?
Ik ben er, ja. Jullie zien mij geloof ik niet.
Nee, ik zie een zwart scherm, dus ik schrik mij kapot. Maar,
ja, dat is een technische storing. Dit is overigens, ik wil er niet een heel ding van maken, maar dit is de laatste keer voor mij bij jullie.
Nee, wat? Maar ik zei het al tegen Roos, maar dit, is het echt zo?
Nou ja, kijk, volgende week ben ik dan voor de ochtendshow van BNR.
Ja.
En de week daarna begint het reces van de Tweede Kamer. En in principe is er dan geen politiek. Maar jullie weten natuurlijk ook dat er nog wel wat speelt. Het een en ander in Den Haag. Dus misschien dat we dan met de Tweede Kamer teruggeroepen worden van het reces. En dan wij dus ook. En dan ben ik er wel. Maar
ja, maar in principe, als things go like they should be going... dan ja. Is dit jouw officiële laatste appearance in Studio Den Haag.
In, ja. Dus wel een, ik geloof dat ik nog een keer langskom.
Ik wil het zeggen, Thomas, je bent toch nog één keertje te gast hier?
Ja, dan als ga je mij interviewen, maar dat is anders natuurlijk, hè?
Ja. Nee, ik voel het moment, Thomas. Laten we, als echte man ga ik daar overheen praten, gewoon over de inhoud. We gaan praten over de belasting.
Ja, van mij moet je als radiomaker huilen, toch altijd bij je laatste. Maar goed, ga door, sorry.
Ja, enorm. Misschien dat ik er nog wel een traantje om na, maar dat komt allemaal later. We gaan praten over de Belastingdienst zometeen, maar ook over corona en over het nieuwe kabinet. Laten we daar eigenlijk maar meteen mee beginnen. Formatie, wanneer komt dat akkoord nou?
Ja, dat is toch wel interessant, want er gaan nu toch wel wat wisselende geluiden. Maandag werd heel vaak genoemd als de dag waarop dat akkoord gepresenteerd zou kunnen worden. Dan zou je ervan uit moeten gaan dat als dat zo is, dan zouden ze eigenlijk vandaag dat akkoord wel af moeten hebben. Dan kan het dit weekend naar de fracties van die vier partijen, VVD, D66, CDA en ChristenUnie.
Die moeten dat allemaal lezen.
Ja, dat is altijd een hele interessante sessie. Ik heb onlangs wat reconstructies van 4 jaar terug zitten lezen. Dan gaan al die Kamerleden dat lezen. Dan mogen ze er nog op schieten. In sommige gevallen komt er dan ook echt nog wat naar voren wat aangepast moet worden. Dat gaat dan terug naar de formatietafel. En dan uiteindelijk presenteer je dat akkoord. Die sessie met die fracties, die is nog niet gepland. En als je de partijen daar nu naar vraagt, dan doen ze er ook heel geheimzinnig over wanneer dat is. Nou, over het waar doen ze sowieso heel geheimzinnig, want dan gaan we natuurlijk met z'n allen voor de deur staan. Overigens is in het verleden gebleken dat het moment dat die fracties die sessie hebben, dat in de uren daarna meestal er het een en ander uitlekt. Want ja, dan hebben de helft van de Tweede Kamer, minimaal 75 Kamerleden, hebben dan de inhoud van het regeerakkoord gezien. Dus dan,
ja,
dan wil er nog wel
geen houden meer aan, zeg maar.
Precies. Maar goed, vooralsnog zeggen die partijen, dat is nog niet gepland. En RTL Nieuws meldt zojuist dat dat waarschijnlijk pas maandag wordt. Dat die fracties zich over die tekst kunnen buigen. Ja, en dan wordt het toch alweer wat later in de week dat de coalitie het akkoord kan presenteren. Dan heb je het echt over waarschijnlijk pas woensdag of donderdag op z'n vroegst. Want ja, dinsdag is de hele dag in de agenda
corona.
Geblokkeerd voor de corona-persconferentie. Dan moet Rutte overdag toch echt wel zijn hoofd daarbij hebben. Want dan moeten ze daar knopen doorhakken over corona.
Ja, nou, laten we daar maar meteen ook over doorgaan. Corona, debatteerde de Kamer vanmorgen ook nog over. Is daar nog iets uitgekomen wat van belang is?
Ja, dat debat vanmorgen dat ging dan over de wereldwijde aanpak van corona. Daar zat wel één heel pijnlijk detail in. Nederland heeft 22 miljoen van die vaccins beloofd aan arme landen, aan COVAX. Hè, dat is dat systeem om vanuit de westerse wereld om te doneren aan de derde wereld, die vaccins. Ja, daar zijn pas een paar honderdduizend prikken daadwerkelijk van verspreid, van die 22 miljoen. Kortom, dat wil maar niet echt op gang komen. En het kabinet beloofde vanmorgen wel de Tweede Kamer, ja, dat gaan we eens even goed uitzoeken. Hoe kan dat nou? Ja, en verder dook dan meteen de discussie op vanuit de Kamer van, ja, weet je, wij moeten die vaccins dan kopen bij bedrijven als Pfizer en Moderna. Dat kost heel veel geld. Dat heeft Nederland sowieso al honderden miljoenen gekost. Wellicht zelfs miljarden op de lange termijn. Ja, als we het dan hebben over vaccins voor de derde wereld, is het dan niet zinvoller om die patenten vrij te geven, zodat het goedkoper gemaakt kan worden? Nou, het kabinet liet vanmorgen toch wel weer vrij duidelijk merken dat ze daar niet op zitten te wachten. Dat is niet de oplossing, zei de minister voor ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruin.
Okay.
Hij zei nee, want wij kunnen het zelf niet goedkoper gaan produceren. En zij zien toch echt de oplossing in het kopen en verspreiden en niet in... in het losmaken van het patent, wat meteen kritiek krijgt natuurlijk vanuit linkse partijen. Die zeggen, ja, is het patentrecht, dan weegt dat dan zwaarder dan de volksgezondheid.
Ja. Dan even over de maatregelen in ons eigen land. Hè. We zitten natuurlijk tot en met 18 december aan deze maatregelen vast. Maar gisteren liet je al een beetje doorsluimeren, Thomas. Waarschijnlijk wordt dat verlengd, die periode, over de feestdagen heen tot en met januari. Is er nog iets anders gehoord in het Haagse?
Nee, wat dit betreft niet. Kijk, het OMT vergaat het morgen. Het lijkt erop dat die dus met het advies komen. Ja, kom nog een keer met die scholen. Ga er nog een keer over praten. Nou ja, Slob was daar gisteren al duidelijk over. Is daar vandaag weer duidelijk over. Het kabinet wil die scholen niet eerder sluiten. Die kerstvakantie niet de week naar voren halen. Dus dat lijkt niet te gaan gebeuren. Op ander vlak is er wel discussie geweest in de Tweede Kamer vandaag. Of in ieder geval geen discussie geweest. Maar is er een motie aangenomen, die is gestemd. En die motie zegt, ja, kinderen tot 12 jaar. Daarvan zegt het kabinet nu, ja, we gaan alleen de kwetsbaren. Dus bijvoorbeeld kinderen met syndroom van Down. Gaan we een kindervaccin geven. Die komen vanaf januari. Fabrikant Pfizer levert die. De Tweede Kamer zegt nu, ja, laat ouders van kinderen tot 12 jaar nou kiezen of die kinderen dat vaccin kunnen krijgen of niet. Dus dan zou iedereen, dus alle kinderen, een prik kunnen krijgen. Het kabinet is daar heel terughoudend in en wacht nog op advies van de Gezondheidsraad. Doet wel een beetje denken aan de boosterprik. Daarbij zei het kabinet ook vaak, wachten even op de Gezondheidsraad, wat die ervan vinden. Terwijl in andere landen om ons heen al zag dat er volop geprikt werd. Wat zie je bij die jonge kinderen tot 12 jaar? In de landen om ons heen wordt er al volop geprikt bij kinderen tot 12 jaar. Nederland doet dat dus nog niet.
En enig idee van waar de terughoudendheid? Kan het bijvoorbeeld ook iets te maken hebben met de beschikbaarheid van vaccins of zo?
Nee, personeel want Nederland heeft er flink te zitten? Nederland heeft er flink wat besteld. En uiteindelijk dat opschalen naar meer prikken, dat lukt ook wel bij de GGD. En dat lukt ook die boosterprikken nu. Het zit hem toch vooral een beetje in hoe ons land toch, als het gaat om volksgezondheid, altijd bestuurd wordt. De Gezondheidsraad is een vrij machtig orgaan. En de minister gaat niet zomaar zonder advies van de Gezondheidsraad zeggen, deze groep moet deze prik krijgen. In andere landen werkt dat toch anders. Kunnen ze dat toch sneller. In Nederland zijn ze toch gebonden aan die Gezondheidsraad. Ja. En die doen er gewoon vaak wat lang over voor ze met een advies komen.
Maar goed, ze kunnen daar dus wel nu dan die vraag neerleggen. Hè? Omdat dat uit de Kamer
dat
komt.
Dat hebben ze ook gedaan.
Dan, precies, ja.
Ja. Die vraag is al neergelegd, het advies zal vrij snel komen. Maar in het verleden, even voor beeld, en nu in coronatijd komt de Gezondheidsraad soms binnen een paar weken, soms zelfs binnen 2 weken met een advies. In het verleden kon het wel eens maanden duren voordat de Gezondheidsraad op bepaalde onderwerpen met een advies kwam. Dus in coronatijd werken zij voor hun doen al heel snel.
Dan gaan we naar het debat dat nu gaat. Dus dat gaat over de fraudeopsporing bij de Belastingdienst. Denk ik direct toeslagenaffaire.
Ja, daar heeft het wel zeker mee te maken. Dit gaat over FSV. Dat staat voor de fraudesignaleringsvoorziening.
Systeem,
en dat heeft ook zeker met de toeslagenaffaire te maken. Eind november kwam er een rapport naar buiten van consultancybureau PwC. Die hebben onderzoek gedaan bij de Belastingdienst. En dit gaat over die enorme zwarte lijsten die ze daar hebben. Of hadden, moet ik zeggen, want ze zijn ermee gestopt. Maar er stonden meer dan 270.000 mensen op een zwarte lijst bij de Belastingdienst. Waaronder ook een deel dus slachtoffer is geworden van de toeslagenaffaire. En dat onderzoeksrapport dat richtte zich ook even op die mensen. Van ja, wat is daar nou precies misgegaan? Want ja, als je op die lijst stond, dan had dat echt wel gevolgen. Je kon niet meer een betalingsregeling treffen. Je kon ook niet meer in bepaalde schuldsanering terechtkomen. Dat werd dan geweigerd, want je zou fraude hebben gepleegd. Maar het was vaak helemaal niet duidelijk hoe die mensen op die lijst terecht zijn gekomen. Nou ja, je kan je voorstellen, als jij 10.000 euro's ineens moet terugbetalen aan de Belastingdienst, omdat je later bleek dus onterecht bent aangemerkt als fraudeur, dan is het best lastig als je niet je kan melden voor een betalingsregeling.
Ja.
Want dat is dus gebeurd bij die mensen. Die moesten dus in één keer die 10.000 euro's betalen en kwamen daardoor in gigantische problemen. En dan konden niet zeggen, nou ja, dan betaal ik een paar honderd euro per maand. En daar gaat dit debat nu over in de Tweede Kamer. En ik wil je dan even één ding laten horen. Pieter Omtzigt, toch wel een beetje zijn dossier, die toeslagenaffaire als Kamerlid. Luister even, hij haalde keihard uit. Als je dit nu ziet, dat dit zo misgegaan is bij de Belastingdienst, dat ze illegaal zo'n lijst bijhielden, 270.000 mensen daarop. Ja, wat voor rechtsstaat leven we dan?
In een rechtsstaat houdt de Belastingdienst zich misschien nog wel meer dan andere onderdelen van de overheid aan de regels. Omdat de Belastingdienst meer dan de helft van het inkomen van jou afroomt via belastingen, omdat zij ongekende machtsmiddelen in huis heeft bij de invordering, omdat ze mensen onder de armoedegrens kan drukken, wanhopig kan maken, het huis kan uitzetten, autofuiken kan opzetten, waarschijnlijk mensen afgeluisterd heeft zonder dat wij het weten, zwarte lijsten kennelijk kan doen. Dit lijkt in de verste verte niet meer op de rechtsstaat die er moet zijn.
Ja, dat zijn toch wel pittige teksten. Even later vroeg hij zich ook af van ja, nu we dus weten dat zij zich niet aan de wet hebben gehouden, hoeveel mensen bij de Belastingdienst zijn hier eigenlijk voor vervolgd of ontslagen? En daarop had het kabinet dan ook niet echt een antwoord. En verder was de Kamer toch wel heel kritisch hoor. Hoe kan het nou dat dit soort houtje-toutje systemen jarenlang toch gebruikt zijn, waar mensen echt zwaar de dupe van zijn geworden?
Ja, tot slot, hoe eindigt dit debat?
Nou, kijk, dit is een langlopende zaak. En wat wel interessant is, dat meerdere Kamerleden ook echt vroegen van ja, is dit nou het onderste van de beerput of komt er nog meer? Nou, er komt nog zeker meer. En ja, wat hier nog speelt, is dat het totaal niet duidelijk is van die 270.000 mensen, wat de gevolgen daarvan zijn geweest voor sommige mensen die dus niet in de schuldhulpsanering terecht konden komen. Hoe ga je die mensen nou compenseren? Want die zijn dus mogelijk alles kwijtgeraakt bij een faillissement. Maar ja, was dat nou terecht? Was dat nou onterecht? Het is in sommige gevallen niet meer terug te vinden bij de Belastingdienst. En daar hebben ze nog wel een pittige kluif aan. Dus hier gaan we de komende jaren nog wel veel over horen waarschijnlijk.
Thomas, dit is dan het einde van jou, denk ik, bij In de Middag. Zeg maar serieus als aanschuiver, hè? Als ja. Politiek duider. En ja, wat we bij BNR altijd doen als je je laatste hebt gehad, is applaudisseren. Maar dat is ja. Een beetje lastig, want jij loopt nu geen studio uit hier in Amsterdam. Maar in Den Haag. Dus doe het even vanuit de studio.
Klappen voor Thomas.
Namens ons allemaal.
Juhu. Dank u. Ja. Ik ga dus naar die omroep die jullie net helemaal kapot hebben gemaakt in het vorige item.
Ja.
Vond je dat zo erg kapot maken?
Ja? Nee. Mark Kofse doet goed zijn werk. Dat mag gezegd worden.
Ja, maar je bent nog niet weg. Want als er iets gebeurt met gezwinde spoed, halen we je gewoon hier in
Zeker.
De uitzending.
Dan Dankjewel. Hoor je mij weer. Dan ga ik weer over de tijd heen. Dank je.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.